Gemeente, wij lezen in het Oude Testament, in de geschiedenis van Jacob, dat Jacob op een gegeven moment op weg is op reis naar Laban en dat hij komt bij een grote put, een waterput. En er is een steen op, een hele grote, zware steen. Kudde eromheen, maar er is geen water, ze kunnen niet drinken. Totdat de grote steen door Jacob wordt weggerold van de mond van de put. En toen was er voor ieder te drinken. Nou, op het graf van de Heer Jezus lag ook een grote, zware steen. Maar op de opstandingsmorgen, op de zondagmorgen, de paasmorgen, is de steen van het graf. En we verzamelen ons als gemeente vanmorgen rondom dat geopende graf. En we putten het water des heils uit deze bron. En dan gaan we luisteren naar de paaspreek van de engel. Opvallend trouwens, kinderen, dat engelen, als het gaat om de heilsfeiten, kerst en zo, en Pasen, dat die engelen, hemelvaart trouwens ook, een rol spelen. We hebben niet alleen een paaspreek van de engel, maar we hebben ook een kerstpreek van de engel. En die preek, dat is blijde boodschap. Evangelie brachten ze. De blijde boodschap van God voor mensen. Christus is geboren. En hier Christus is opgestaan. De inhoud van de paaspreek van de engel kan je met drie woorden zeggen. Christus is opgestaan. Dat is dus het middelpunt van de preek. Het kerst was nacht. En nu is het zondagmorgen met Pasen. Een preek in de open lucht. Met kerst was het op de velden van Bethlehem Ephrata. En nu vanmorgen met Pasen is het ook in de open lucht. Op zondagmorgen. Kerkdienst op het kerkhof. Nou, daar gaan we eens naar luisteren. Ik heb drie gedachten. Ik zet me over de preek. De paaspreek van de engel. Drie dingen. We gaan ten eerste letten op de prediker. Er staat in vers 2. En ziet, er geschieden een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe, wentelde de steen af van de deur en ging erop zitten. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, zijn kleding was wit, gelijk de sneeuw. We gaan eerst iets zeggen over de prediker. Dan gaan we iets zeggen over de gemeente. Er staat in vers 5. Maar de engel antwoordde en zei tot de vrouwen. Dit is dus de paasgemeente, paasvrouwen. En dan gaan we vooral letten ten derde op de preek zelf. Dat is vers 6 en 7. Hij is hier niet, want hij is opgestaan zoals hij gezegd heeft. Ik zet boven de preek de paaspreek van de engel. We letten ten eerste op de prediker. Ten tweede ga ik wat zeggen over de gemeente. Ten derde gaan we vooral letten op de preek. Nou, gemeente, eerste gedachte, de prediker. Hij wordt beschreven in vers 2 en 3 van Matthäus 28. De kansel wordt trouwens ook beschreven. Een engel des Heren daalde neer uit de hemel, een grote aardbeving, wentelde de steen af van de deur van het graf en ging erop zitten. En zijn kleren, zijn ambtskleding was wit dit keer, gelijk de sneeuw. En zijn gedaante als de bliksem. De boodschap van Pasen gaat dus de wereld in vanaf een grafsteen. Die grafsteen waar die engel op gaat zitten is dus de kansel, een stenen kansel. Een preekstoel van het leven geworden. Normaal is een graf een plaats waar iemand in wordt neergelaten. Maar hier vanmorgen is het graf de plaats waar iemand wordt uitgelaten. En dan moeten we niet denken dat die engel des Heren, de Heer Jezus, een handje hielp door die steen opzij te rollen. Wel, nee. Nee, die engel die moeten we hier zien als een soort lakei. Die daar staat als een erewacht, terwijl de koning der ere uitgaat. De steen is afgewenteld. Als ik goed lees, als ik Matthäus en Marcus en Lucas met elkaar vergelijk, dan zie ik dat die steen afgewend is, wenteld is en dat die engel er bovenop zit. En als je ergens bovenop zit, dan wil dat zeggen dat je de sterkste bent. Overwinning. De overwinning van Christus. Die engel als lakei van de koning, die zit er als het ware op en die zegt als het ware, wie rolt die steen weer terug? Kom erop. Die steen is weg en die rolt nooit meer terug. Die blijft hier aan de kant liggen. Het graf blijft open. Overwinning. Nou, we gaan verder, kinderen. Als ik evangelie met evangelie vergelijk, dan zegt Marcus bijvoorbeeld dat die engel, die zit aan de rechterkant van het graf. Dat is natuurlijk allemaal niet voor niks, hè? Die Bijbel heeft een betekenis. Die rechterkant, de rechterkant in de Bijbel is altijd het beeld van heil, van zegen, van blijde boodschap, van een goede berichten, blijde tijding. Nou, dat klopt. Die prediker op die preekstoel in de open lucht, die heeft een blijde tijding te melden. Bovendien staat er, zijn kleding was wit. Wit, dat is een teken, ja, van overwinning. Overwinning. In het wit. Ik weet van de evangelische broedergemeente. Die gaan zondagsmorgens, althans dat deden ze misschien nu nog. Die gingen in het wit naar het kerkhof, naar het graf. En dan gingen ze daar opstandingsliederen zingen. Blijde liederen zingen over de opstanding van de Heer Jezus. Dat is nog eens wat. De dood is overwonnen. Feestkleed. Overwinning. Bovendien staat er van die prediker, ik ga er niet al te veel van zeggen hoor, maar het was, die engel was een jongeling. Dat is ook merkwaardig. Een jongeling. Weet je hoe oud een engel is? Ja, die is geschapen vanaf nog voor de eerste dag. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Genesis 1, vers 1, toen zijn de engelen geschapen. Die engelen zijn natuurlijk oeroud. En toch zijn ze, ook al zijn ze duizenden jaren oud, ze zijn nog in de bloei. Een jongeling. Ze komen uit het rijk van de eeuwige jeugd. Geen rimpeltje op hun gezicht. Geen gebogen gestalte. Daar in de hemel is het rijk van de eeuwige jeugd. Nou, waar vindt die prediking plaats? In de hof. Dat is ook merkwaardig, hè, die hof. Die hof. Ik geloof dat die hof, ja, dat spreekt. Niet zomaar toevallig. Die hof, ik denk dat die een engel in de hof, wat moet je dan aan denken? Hé, dan moet ik denken aan de hof van Ede. Ja. Ja. Daar stond een engel na de zondeval met een zwaard. Om de toegang te bewaken. De hof. Later in de hof van Gethsemane zie ik ook een engel. Als je goed kijkt, met een zwaard. Een engel die Jezus kwam versterken toen hij daar kroop in de hof. Maar het zwaard was er ook, het zwaard van het recht van God. Wat door hem heen zou gaan en wat Jezus zou gaan treffen. Dat maakte hem zeer bedroefd en beangst. En hier zijn we weer in de hof van Arimathea. En nu geen zwaard meer. De lusthof, Ede. De olijvenhof, Gethsemane. En het kerkhof, Arimathea. Weet je wat dat mee te maken heeft? Die lusthof, Eden, heeft te maken met het geschonden recht van God. Zondeval. Die olijvenhof, Gethsemane, die heeft te maken met het voltrekkend recht van God. Dat zwaard van Gods recht wat hem zou treffen. En dat de hof van Arimathea heeft te maken met het voldane recht van God. En daarom is het zwaard weg. Pasen, dat wil zeggen geen zwaard meer. Geen steen. Geen bewaking, maar opening. Opening. Open toegang. Opening naar de boom des levens. Geen stopbord meer, maar kom. Gemeente, ik geloof dat wij daar ook alle drie wel iets van leren kennen hoor, in ons leven. Die drie hoven. Maar daar gaan we het nou niet verder over hebben. Tweede gedachte, de gemeente. De gemeente. Dat zijn de hordes. Nou, ik probeer maar weer Matthäus en Marcus en Lucas een beetje te vergelijken met elkaar. En dan staat er in vers 5, die engel zei tot de vrouwen. Dat is dus, dat is de gemeente. En dan wordt gesproken over twee Maria's. En dan wordt gesproken over Salome. En dan wordt gesproken over een zekere Johanna. En dan staat er, en andere vrouwen die geen naam hebben, althans niet in de schrift, naamloze. Twee Maria's, Salome, Johanna, vier bij namen en nog een aantal naamloze vrouwen, sommige met hen. Nou, als ik nou kijk naar die vrouwen, dan denk ik van, wat een verdriet zeg, wat begint het toch treurig. Die vrouwen waren wel heel toegewijd, ze hadden de Heer Jezus gehoord en gezien en gevolgd. En hem gediend en met hem geleefd. En hun leven draaide om hem. Kijk, dat is nog eens een gemeente. Dat is de gemeente. Een hoofdletter. Daar draait het leven van de gemeenteleden om hem. En nu zijn ze in nameloze smart. Ze hebben gezien de afgelopen dagen wat er allemaal met hem en de manier waarop hij gestorven is. En als ik nou kijk naar de gezichten, kinderen, van die vrouwen, hè. Allemaal bedroefd, allemaal droevig, allemaal, ja, verdrietig, verdrietig. De glans is er voor hen af. Het leven is dof geworden. Een blijdschap lag in het graf. En dan komt daar die zondagmorgen. De eerste dag. Die zondagmorgen. Ze hebben gerust op de Sabbat. De liefde van hun hart trekt naar hun geliefde die in het graf ligt. Ze willen nog een laatste liefdedienst, de laatste eer aan het lichaam van Jezus bewijzen. En balsemen met kostbare aromatische geuren en dan voorgoed hem leggen in het graf. En dan vind ik het zo treffend, hè, gemeente. Ze komen precies op tijd. Precies op tijd. Ze hebben op de Sabbat gerust naar het gebod. En dan daags na de Sabbat gaan ze lopen. Wat voor Sabbat, wat voor rustdag hebben ze gehad? Nou, natuurlijk een waardeloze rustdag. Een verdrietige rustdag. Alleen maar gehuild. Alleen maar gemis. Nee, dat was geen blijde rustdag. Het was een verdrietige rustdag. Er was niks aan. Weet je, ik vind het zo precies getimed. Ze hebben het gebod van God gehoorzaamd. Stel je voor dat ze gezegd hebben, ja, het is nou Sabbat, maar ja. We houden nog zoveel van de Heer Jezus. Laten we nou maar wat eerder naar de begraafplaats gaan. Laten we maar eerder naar de graftuin gaan. Stel dat ze nou het gebod niet hadden gehoorzaamd, maar iets eerder waren gegaan. Dus ongehoorzaam waren geweest aan het gebod van God, gedenk de Sabbat. Dan waren ze eerder gegaan, hè. En dan hadden ze wel wachters gezien. En dan hadden ze wel die steen voor het graf gezien. En dan hadden ze wel dat zegel. En dan hadden ze geen engel gezien. Maar dan hebben ze gehoorzaamd naar het gebod. En toen zijn ze gegaan. En toen werd de weg voor hen gebaand. Gehoorzaamheid geeft wel te zegen. Nou, de stad sliep nog. En dan gaan ze 's morgens vroeg op weg. Zij als eerste. Niemand ziet hen. Het is nog een, ja, schemerig, donker, schemerig. De zon begint net te komen. Maar God die ziet ze wel. God die in het verborgene ziet, zal het hen openbaar vergelden. En dat doet de Heer ook. God gaat die vrouwen belonen. Die door de liefde worden gedreven naar hem toe. God gaat ze belonen. Zij mogen de eerste zijn die de opstandingsboodschap horen. De eerste. Zij zijn ook de eerste waarvan hun weeklacht en geschrei veranderd wordt in een blijde hij. Nou, hoe komen ze? Ik zei het al, ze waren verdrietig. Ze komen bevend. Net een aardbeving geweest. Ze komen bevend, verdrietig, vol smart. Ze komen in het donker, ze lopen in het donker. En ze komen met een groot vraagteken in hun hart. Wie zal voor ons de steen van het graf afwenden? Zo lopen ze, zo lopen. Je zou zo lopen, zeg. Je zou zo lopen in je gemis. Je zou zo over de aarde gaan. Vragend, verdrietig, in het donker, missend. Zijn er zulke mensen? Ja, zulke mensen zijn er. Voor zulke mensen wordt het nou ook paasfeest. Staat in vers 5, dan neem ik bij mijn tekst. Maar de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen. Hier komt de goddelijk maar. Maar. Vindt u het niet merkwaardig, gemeente, dat er staat maar de engel antwoordende? Wel, stelt er iemand de vraag dan? Geen idee. De engel antwoordende. Waarop antwoordt die engel? Wie stelt er een vraag? Nou, die vrouwen stellen geen vragen. Vrouwen vragen niks. En toch geeft die engel een antwoord. Waarop? Die engel geeft een antwoord op die onuitgesproken vragen die er leven in het hart van die vrouwen. Daar geeft die antwoord op. Ze krijgen antwoord op hun zielenvragen door middel van de paaspreek van de engel. De hemel die kent ze, die verstaat ze van verre hun gedachten. En dan gaat de hemel via die gezant, die hemelgezant, hen antwoord geven. Mooi als je zo'n kerkdienst hebt. Dan komt de preek. Derde gedachte. Ga letten op de preek. Derde gedachte. Hoe zit die preek nu in elkaar? Nou, het begint met een inleiding. Vreest, vers 5. Vreest gij lieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Die engel die begint nou eerst te zeggen, wees u niet bang. Een nadruk op dat woordje gij lieden, u. Zo begon trouwens ook de kerstpreek naar de herders. Vreest gij niet. Waarom zegt die engel dat, die prediker? Omdat hij wel ziet dat ze bang zijn. En dan zegt hij, wees niet bang, want ik weet dat jullie zoeken Jezus. Hij ziet en hij weet dat ze God zoeken in al hun zielsverdriet. En dan worden ze persoonlijk geadresseerd, hè? Vreest gij niet. De hemel weet dat het zoekers zijn. En zoekers, dat zijn andere mensen dan die wachters. Ziet u dat verschil? Zoekers en wachters. Die wachters, dat zijn van die gespierde bodyguards. Die gaan er als hazen vandoor. Ze werden als lijken. Die zoekers anders. En nou zegt die engel, niet tegen die wachters, maar tegen die zoekers. Vrees gij lieden niet. Altijd maar weer die tegenstelling. Hè? Die zien overal in de schrift. Komt er niet onderuit vanmorgen. Altijd maar weer die tegenstelling. Of het nou bij de geboorte van Jezus is. Hè, die herders en die vijandige Herodes, ook die tegenstelling. Of het nou is bij de kruisiging. Die ene moordenaar en die andere, daar is dat verschil in. Tegen de ene werd wat gezegd, de ander niet. De ene was berouwd, de ander spottend. Of het nou is hier bij de opstanding, de zoekers en de wachters. Of het zal zijn straks bij de jongste dag, de schapen en de bokken. Maar je ziet altijd die tegenstelling. En dan gaan we letten op die zoekers. Daar is de preek voor gericht. En die vallen van de ene verrassing in de ander. Mensen bij God valt alleen maar mee. En dan gaat de Heer ze brengen van de vrees. Vrees gij niet, dus ze hadden vrees. Gaat de Heer ze brengen tot de aanbidding. Ja, want er staat in vers 9. En ze grepen zijn voeten en ze aanbaden hem. Hoe kom ik dominee? Hoe kom ik prediker? Hoe kom ik meneer van Kampen? Of hoe u het ook wil zeggen. Ik stel een vraag en ik geef er antwoord op. Hoe kom ik van de vrees in mijn ziel tot de aanbidding van de levensvorst? Nou, moet je luisteren. Dan moet je luisteren. De engel begint bij een geruststelling. Vrees gij lieden niet. Ik weet dat u Jezus zoekt, de gekruisigden. Dat zeggen dus geen mensen. Mensen kunnen wel eens tegen je zeggen, je bent een zoekende ziel, je bent op onderzoek, op zoek. Op zoek. Kunnen mensen wel zeggen, nou, ik weet dat je het goed bedoelt. Ik weet dat je ernstig bent. Ik weet dat je serieus bent. Het is wel goed. Hier zeggen geen mensen tegen elkaar als een aai over je bol. Van nou ja, je bent toch altijd met die dingen bezig geweest. Nee, hier zegt de hemel. Hier zegt de hemel gezant het. Ik weet dat je Jezus zoekt. Ik weet dat er in het hart heimwee is. Hunkering is. Naar Jezus zelf. God weet het. Dus deze mensen zijn geen hemelzoekers. Maar Jezuszoekers. Dat je hart naar hem uitgaat. Dat het om hem te doen is. En voor zulke mensen heeft de Heer alleen maar meevallers. Alleen maar verrassingen. Ik denk aan een psalm die zegt: gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, wat moet uw hart zo vrolijk leven. Ben ik nou een zoeker? Een Jezuszoeker of ben ik nou een wachter? Zo kan ik in de kerk zitten als een wachter. Die wachters die lieten Jezus niet uit. Misschien bent u wel een wachter die Jezus niet inlaat. En u zit te wachten, ja. Met je armen over elkaar. Want een mens kan het toch uit zichzelf ook niet doen. En je zit te wachten, te wachten, te wachten. Ja, waar wacht je nou eigenlijk op? Ja, dan weet ik eigenlijk zelf ook niet waar ik op wacht. Ja, op het wonder. Maar wat voor wonder dan? En u wacht met uw armen over elkaar op de brede weg. Totdat... Ben ik nou een zoeker of een wachter? Wachters zitten, zoekers, die zijn in beweging. Ze zochten de goede persoon. Alleen ze zochten niet op de goede plaats, bij het graf. Het ging hen om Jezus, alleen ze zoeken op de verkeerde plaats. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Nou ja, als je de goede persoon zoekt, dan komt het wel in orde. Dan komt het wel in orde hoor. Als je Jezus zoekt... Heb ik zoveel hoop voor je, echt. Ze zoeken wel op de verkeerde plaats, maar God zorgt zelf dat het in orde komt. Ze zoeken wel op de verkeerde plaats. Dat kan bij ons ook. Dat je echt de Heer Jezus wil leren kennen zoals hij werkelijk is. En dat je toch op de verkeerde plaats zoekt. Je zoekt het bij de Sinaï. Door de werken der wet. Je doet het door je best. En je hoopt daarin Jezus te vinden. Wat zoek gij de levende bij de donder van de wet? Je kan Jezus zoeken op de straten van het godsdienstige Jeruzalem. Wat voor soort godsdienst, een kerk, een kerkgenootschap ook. Nee, daar is die ook niet. Je kan Jezus zoeken bij de liturgische orde van de tempel. Nee, daar is die toevallig nou ook weer niet. De verkeerde plek. Het is mij om Jezus te doen. Ik zou zo graag, hoor ik iemand zeggen, tegen mij, zomaar in gedachten. Ik zou zo graag op deze paasdag, op deze paasdagen, ik zou zo graag een nieuwe ontmoeting met de Heer Jezus willen hebben. Krijg een hand van me. Krijg een hand van me. We begrijpen elkaar. Ik zou zo graag, zegt u... Ik voel het wel een beetje mee hoor, met die vrouwen. Ik voel het wel een beetje mee. Ik zou zo graag een nieuwe gloed willen hebben die mijn hart weer verwarmt. Ik zou zo graag dat nieuwe vuur in mijn binnenste weer willen hebben. Ik zou zo graag die nieuwe vreugde in mijn leven weer willen krijgen. Nou, hoort dan. Dan kom ik tot de kern van de preek. Staat in vers 6. Dat is de kern. 3 bazuinstoten. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Dit is paasevangelie. Dit is die blijde boodschap. 3 bazuinstoten die galmen door die ganse grafstuin heen. Vanaf de grafsteen. Hij is hier niet. Ik zie die engel zitten, rechts, dat graf. En hij wijst als het ware met zijn vinger, hier is die niet. Hier niet. Ziet u dat nou ook voor u? Israëlgangers, 6 weken geleden toen we daar waren op die graftuin. In die graftuin. Die opende, he is not here, he is risen. De deur open. Die kon erin kijken. Je zag niks. Niks. Hij is hier niet. Hij is hier niet meer. Waar is hij dan wel? Hij is nu aan de rechterhand van zijn vader in de hemel. Maar hier is hij niet. Hele belevenis trouwens die graftuin, als je er wel eens geweest bent. Mensen komen af en aan. Ja, om te kijken. Ja, waarnaar? Nou, in ieder geval naar de plek waar hij op de derde dag is opgestaan. En daar zijn al zoveel mensen, toen wij in die graftuin waren, 6 weken geleden, toen, ik weet het niet meer precies, maar ik dacht dat ik wat Duitsers hoorde. Ik heb er wel eens Koreanen horen zingen, ik heb er wel eens Chinezen horen zingen, zo op verschillende reizen. Allerlei soorten, volkeren, rassen, allerlei volken van de aarde. Je moet een keer naar die graftuin toe. En daar zie je al dat hij de heiland van de heidenen is. De verlosser van de volkerenwereld. Daar hebben wat mensen uit alle rassen, tongen en talen, daar op die plek gezongen, gelezen, gemediteerd, paasliederen gezongen. Hij is hier niet. Hij is hier wel geweest, maar nu niet meer. Hij is dood geweest. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. 3 woorden. Hij is opgestaan. Hij leeft, hij leeft. Hij is opgestaan, zingt een lied van Ellie en Rickert, geloof ik. Hij is opgestaan, hij is opgestaan. Hij leeft, hij leeft. En die steen op het graf, die kan er niet af, nee, maar die is er wel af. Nu gaan de paasklokken luiden. Niet in Utrecht, of in Amersfoort, maar in de graftuin. Ze zoeken de gekruisigde en ze horen over de opgestane. Hij is opgestaan. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. En dat is nou precies het verschil tussen Jezus en alle andere, laat ik het zo eens zeggen, godsdienststichters. Er zijn wat godsdiensten en godsdienstleiders en godsdienststichters. Of het nou Boeddha is, of het is Mohammed, of het is Zarathustra, of het is Confucius, of Mozes en de wet. Al die mensen zijn allemaal gestorven. Die zijn er geweest. En dat zijn mensen die hebben hun leer verspreid. En hun invloed is er nog wel en hun geest gloeit nog na, maar zij zelf zijn in het stof vergaan. Over al die godsdienststichters is alleen maar te praten in de verleden tijd. VVT, voltooid verleden tijd. Maar als het nou over de Heere Jezus gaat, dan praten we niet over verleden tijd, maar OTT. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Een levende heiland. Hij was niet. Hij is. Hij leefde niet ooit. Hij leeft. Hij leeft. En daarom kan hij zien. En daarom kan hij met ons meevoelen. En daarom kan hij helpen. En daarom kan hij verlossen. En daarom kan hij horen. Tussen al die gesloten graven is er geen graf van Jezus waarin Jezus in ligt. Die grafkerk, tjonge jonge. Wat een lucht kwam daaruit, zeg. Al die wierooklucht. Die heilige grafkerk in Jeruzalem. Ja, wat een goud en wat een zilver. Maar ja, het is een grafkerk gebouwd boven het graf. Het graf is leeg. We bidden niet tot een begraven zalig maken. En gemeente, ik zou wel willen, heel simpel gezegd, hè. Spurgeon zegt dat zo mooi, zo kinderlijk. Hij zegt, mensen, ik zou wel willen dat je deze waarheid, die 3 woorden, hij is opgestaan, dat je dat nou als een tabletje legt onder je tong. En dat je daar nou vandaag, de hele dag, is niet gelijk slikken, happen slik weg, maar dat je dat tabletje, dat je dat nou langzaam opzuigt. En dat je het overdenkt, dat is helend voor je ziel. Dat is genezend. Hij leeft. Als die waarheid door de Heilige Geest in je hart valt, mensen. Ik heb eens gehoord in Nieuw Lekkerland, jaren geleden, we hebben nog wat pastoraal werk gedaan, van een man, hè. En dat is waar, want hij heeft het tegen mezelf verteld, dus ik zit dat niet zomaar te verzinnen. Van een man, ongeveer van mijn leeftijd, die liep nou net zoals die vrouwen in zijn gemis. Was de Heer Jezus kwijt in het donker, een vraagteken. Nou, we hadden wat kindertjes. En, nou, het was zo tegen Pasen, week, stille week Pasen. Nou, er was mat, een of andere, ja, paasmat, denk ik. Al jaren geleden, en hij liep daar met zijn kindertjes en dan kwam hij een evangelisatiekraam tegen, hè, zo'n evangelisatiestent. Je denkt al, dat heeft geen zin, hè, zo'n evangelisatiestent, want mensen lopen allemaal voorbij, maar denk erom, hoor, God gebruikt het. En toen kregen ze kinderen van zo'n medewerker achter zo'n kraampje, kregen de kinderen allemaal een ballon, dan mochten ze opblazen. En op die ballon stond, er is hoop, want Jezus leeft. En die vader zat naar die ballon te kijken en die las die tekst en God gebruikte dat. God gebruikte dat. Om nou de banden te breken, hè. En om nou de vreugde in zijn hart te geven. God heeft maar drie woorden, één woord, één zin nodig. En als de geest dat toepast, dan wordt Pasen. Hij is opgestaan. Echte man. Die echt gestorven is. Die echt leeft. Diezelfde ledematen. Het lijk dat levend geworden is. Diezelfde ledematen die koud en stijf waren in het graf. De stille zaterdag. Het wordt weer levend. Het wordt warm. Datzelfde lichaam dat daar lag. Dat komt weer tot leven. Komt naar buiten. Hij leeft. Mensen, als een tabletje onder je tong. Of om het de woorden van Luther te zeggen. Die zegt het op een andere manier, op zijn manier. Maar het komt hetzelfde neer. Luther die schreef op zijn spiegel. Als hij 's ochtends stond te kijken in de spiegel. Hè, dan schreef hij op zijn spiegel. Zo bij momenten, bij ogenblikken. Dan schreef hij op zijn spiegel. Dan schreef hij. Vivit. Vivit. Dat betekent, hij leeft. Hij leeft. Hij zegt, als ik naar mezelf kijk, dan wil ik dat ik door dat vivit gestempeld word. Dat mijn kenmerk is, als persoon. Hij leeft. Pasen is de grote ommekeer. Wij leven naar de dood, maar Pasen is de ommekeer. Het ging van de dood naar het leven. Bij ons is het, ja, wat is nou ons leven? Ons leven is, als je jong bent, opgaan. Blinken, tijdje. Je gaat het maken, je gaat carrière maken. Je bent de kracht van je leven. Je bent mooi, je bent jong, je bent sterk, je bent slim, je bent knap. Opgaan, blinken, ja, en dan komt er toch een moment, dan ga je vervallen, aftakelen, verzinken. En dan? Ja, dan is het op. Dan is het op. Weet je, Pasen is nou precies andersom. Niet opgaan, blinken en verzinken, maar Pasen is andersom. Pasen begint met verzinken. En dan blinken. En dan opgaan. Snap ik niet wat u bedoelt. Ik ga het uitleggen. Bij de Heere Jezus was het omgekeerd. De Heere Jezus begon het met verzinken. Kerst. Uit hoge hemel daalde hij neer. Zonk hij neer op aarde. Steeds dieper. Pasen, daar ging hij blinken. Hoe groot en hoe schitterend is zijn Heer. Hij ging blinken. En de hemel vaart, dan gaat hij op. Naar de hemel. En gemeente, de Heer Jezus neemt hierin zijn kerk mee. Zijn gemeente mee, de gelovigen mee. Want in het leven van een christen is het precies ener zo. Het is eerst verzinken. Mijn oude mens, mijn ik moet van de troon naar beneden, minder worden, verzinken. Opdat ik achter hem aan mag gaan blinken in een nieuw godzalig leven. Om straks aan het einde van mijn leven niet met een plof te eindigen in het graf, maar te mogen opgaan tot Gods altaar. Tot God mijn God, de bron van vreugde. Wat is nou jouw leven? Leg het er eens naast. Ja, opgaan. Blinken. En dan zinken. Of, net zoals bij de Heer Jezus. Als christen minder worden. En toch te mogen blinken. Door zijn glans. Om straks te mogen opgaan. Hij is opgestaan. Bron van troost. Om treurige harten te vertroosten. Ja, dat doet de Heer Jezus. Hij is opgestaan. Hij leeft. En die opgestaan is ook op weg gegaan. De verrezene gaat verschijnen. De Heer Jezus is er maar druk mee op die eerste paasdag. Waarmee? Om nou zijn bedroefde discipelen op te zoeken. Daar is hij druk mee. Om zich te laten zien. Zie hem verschijnen, Jezus onze Heer. Die herder gaat zijn verstrooide schaapjes nou allemaal weer opzoeken. En om ze vrede te geven. Vrede zij u. Om ze te groeten met zegen. En met vreugde. Weet je, was u afgelopen vrijdag in de kerk? Nou, het gaat over dat heilige der heiligen. Hoe het daar donker was. Hoe daar de verzoening in die 3 uren is teweeggebracht, aangebracht. En wat deed dan die hoge priester als hij nadat hij de verzoening had teweeggebracht in het heilige der heiligen, het bloed had gestort, het verzoendeksel. Nou, als dat gebeurd was, dan ging die hoge priester, die ging dan weer uit het heilige der heiligen. Door het heilige kwam hij in de voorhof en daar stonden die mensen allemaal te wachten. En dan kwam hij naar buiten. En dan was er gejuich, dan was er opluchting. Want de verzoening was teweeggebracht. En dan gingen ze een handen omhoog en dan zegende hij het volk. Nou, dat gebeurt hier op Paas. De verzoening is teweeggebracht op de Goede Vrijdag. En nou komt hij naar buiten, hij komt tevoorschijn. En hij zegent die wachtende, treurende menigte. En daarom zegt hij vrede zij u. De opstanding is een bron van kracht. Ik leef en gij zult leven. Die opstanding is een bron, een teken van hoop. Als hij als eersteling der dagen verrezen is. Dan mag ik weten dat mijn geliefden die in de heiland ontslapen zijn. Dat die ook zullen herrijzen. Dan zijn de doden niet voorgoed weg. Ook al heb je vandaag een treurdag. Dan zijn de doden niet voorgoed weg. Dan is de dood, het graf, eigenlijk een slaapkamer. Tijdelijk. Geen gevangenis waar je eeuwig in zit en nooit meer uitkomt. Maar een slaapkamer. Een slaapkamer, mensen, die geparfumeerd is. Met die kostbare mirrebalsem. Van de doeken waarin Jezus gebalsemd was. Daarin mag een kind van de Heere slapen. Tot de morgen der verrijzenis. En dan zal mijn grafsteen weggaan. En dan zal de Heere Jezus me wakker kussen. En dan mag ik opstaan. En met hem meegaan. En de hemel binnengaan met een verheerlijk lichaam. Oh, dan is het graf voor een kind van God eigenlijk maar een kleed, een slaapkamer, een kleedkamer. Mijn lichaam van vernedering, dat zinkt weg. Dat is mijn werkkleed geweest. Maar als ik uit die kleedkamer geroepen word, die morgen de verrijzenis, dan mag ik het feestkleed aantrekken. Een verheerlijkt lichaam. Nou gemeente, dat is de kern. We gaan naar het eind van de paaspreek. Er zit ook nog een toepassing in bij de engel. Hij zegt in vers 6, ja, gelijk hij gezegd heeft, hé, dat is dat opgestoken vingertje. Ik hoor erin een bestraffing, gelijk hij gezegd heeft. De engel zegt tegen die vrouwen, hij heeft het toch gezegd? Hij heeft toch gezegd? En jullie hebben daar niet mee gerekend. Gelijk hij gezegd, hij heeft meerdere malen gezegd dat hij ten derde dagen zal opstaan. En dat hij voor zou gaan naar Galilea. Hier zit een bestraffing in van hun ongeloof. O, hun liefde trok naar die plaats waar hun geliefde lag. Maar het hoefde niet. Het hoefde niet. Het was eigenlijk ongeloof. Gelijk hij gezegd heeft. Hij had het toch gezegd dat hij niet meer op het graf te vinden zou zijn. Hij zou toch opstaan. Jullie hebben zijn woord niet erkend, niet geloofd. In de paaspreek klinkt een bestraffing van het ongeloof. Ze hadden het kunnen, moeten weten. De vijanden wisten het wel dat het op de derde dag zou omstaan. Jullie hadden het ook beter moeten weten. Jullie hebben geen geloof aan het woord van hem gehecht. Nou gemeente, jullie hebben meer je ogen geloofd dan je oren wat hij gezegd heeft. Je ogen zagen een lichaam van Jezus dood. Maar je oren hadden gehoord dat hij zou opstaan. Jullie hebben meer je ogen geloofd dan je oren. Jullie hebben meer op je gevoelens vertrouwd dan op zijn woorden. En nou is hij opgestaan. Niet naar jullie verwachting, want jullie verwachten het helemaal niet. Maar wel naar zijn toezegging. Eigenlijk hadden jullie hier helemaal niet hoeven te komen, vrouwen. Jullie hadden hier helemaal niet hoeven te komen. Wel niet? Nou. Jullie hadden niet hoeven te komen om het graf te bezien. Jullie hadden wel hier mogen komen om Jezus te begroeten. Als de opgestane. Maar daar merk ik niet veel van. Een bestraffing. Het opgeheven vingertje. Maar de engel die zegt ook... Vers 6, kom herwaarts en zie de plaats waar hij gelegen heeft. Niet alleen een opgeheven vingertje in de preek, maar ook een wenkende hand. Kom, kom mevrouwen, kom nou maar kijken. Kijk maar even in het graf. Kom, die nodiging, hè, kom. Die nodiging. Kom en zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. Niet Jezus, de Heer. De Heer van leven en dood, kom. Ik zie dat nodigende gebaar. Ik zie die engel daar zitten, zo mijn gedachten, hè. Is, zegt hij is hier niet. Hier niet. Dan zegt hij zoals hij gezegd heeft. Jullie hadden het kunnen weten. En dan zie ik hem wenken. Kom. Kom maar gemeente. Kom maar gemeente. Kijk maar. Kom tot uw eiland en zie dat hij in het graf niet is, maar dat hij leeft. Het nodigende gebaar. Kom toch een stapje dichterbij. Ruik dan maar in het graf en je ruikt de geur van het leven. Ziet. Nou, en dan eindigt het met een toepassing, vers 7. Gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan uit de doden. En zie, daar gaat hij voor naar Galilea. Dat is de toepassing. De toepassing is niet, een goede preek gehoord van de engel. De toepassing is, gaat heen. Ze worden uitgezonden. Ga dan heen. Nou, dat klinkt dadelijk ook. Ga dan heen. Ontvang de zegen des Heren. Ga dan heen. En zegt. Zeg zijn discipelen. Zeg het allen dat hij leeft. Mensen die het nog niet weten. Die blijde boodschap. Pasen. Zeg dat. Zeg het voort. De boodschap aan mensen die nog geen vrede met God hebben. Dat hij leeft. En dat is de paastaak. Doorgeven. Niet alleen maar consumeren. Vrijdag. Gisteren, en vandaag en morgen. Tjoh, wat hebben we veel preken. Lekker consumeren. Maar ook distribueren. Doorgeven. Hij leeft. Al is het op een ballon op de kinderclub. Er is hoop. Want Jezus leeft. Geef het door. Mensen, is dat nou makkelijk? Dominee, je kan dat wel makkelijk zeggen van de preekstoel. Hè? Was niet makkelijk voor die vrouwen. Was niet makkelijk. Vindt u het ook soms zo moeilijk om nou een goed woord van die levende heiland te spreken? Niet makkelijk, hè? Niet makkelijk. Voor die vrouwen is het ook niet makkelijk. Die vrouwen moesten gaan naar mannen. Nou, in die tijd, in die cultuur was dat sowieso al... Ja, dat was niet gelijkwaardig. Vrouwen moesten wat gaan zeggen tegen mannen. Bovendien, die paar vrouwen moesten wat gaan zeggen tegen een meerderheid van mannen. Bovendien werden ze gestuurd naar mannen die allemaal ongelovig waren. Want die discipelen die geloofden niks van. Val niet mee als je naar ongelovigen moet getuigen dat Jezus leeft. Bovendien moesten ze getuigen van een levende heiland die ze zelf nog niet hebben gezien. Ze hadden hem zelf niet gezien. Ze moesten dus een boodschap. Hoe weet je dat? Heb je hem nou gezien? Heb jij hem gezien? Nee, maar ik heb het gehoord van de engel. Weet je wat die mannen zeggen? Vrouwen, kletskoek. Dat zeggen de discipelen. Lees maar Lucas. Vrouwenpraatjes. Ach, schijt eruit. Nou, die reacties hoor je nu ook. Toch zijn ze gegaan. Ze hebben de mond niet gehouden. Nou, gemeente. Ja, dat is de toepassing. Dat is praktisch. gaat heen en zegt het zijn discipelen. Zeg dan maar, hij gaat u voor naar Galilea. En daar zult gij hem zien. De officiële verschijning zal zijn in Galilea. Daar zal je hem zien. Hebben ze de Heer Jezus pas daar gezien? Nee. De officiële verschijning is in Galilea. Nu zitten we in Jeruzalem. De officiële verschijning is in Galilea. Maar ze zijn amper die hof uit, hè? Of officieus komt de Heer Jezus er al aan en laat hij zich aan hen zien. Wat is de Heer Jezus toch verrassend, hè? De Heer Jezus had zich aan zijn woord kunnen houden door zich te openbaren in Galilea. Maar hij komt eerder. Hij verlangt naar hen. Hij komt nu al. Zo is de Heer. Zo is de Heer. Straks de grote afspraak, die komt hij ook wel na hoor. Maar de Heer doet altijd meer dan zijn. Hij doet meer dan zijn woord. Hij houdt zijn woord, maar hij doet meer dan zijn woord. Straks de grote afspraak, dan zullen we hem zien in Galilea. We zullen hem nu al eerder zien. Mensen, straks, dan zal ik hem zien in de hemel. Dat is de grote afspraak. Straks mag ik hem zien in de hemel. Maar ook nu al mag ik hem, een glimp van hem opvangen. Nou, en dan zegt die engel amen. Vers 7. Ziet, ik heb het u gezegd. Dat is de amen van de preek. Het zij zo. Het zal waar en zeker zijn. Ik heb het gezegd. En dan de uitwerking. Dan gaan ze weg. En zie haastelijk uitgaande van het graf. Met vrees en grote blijdschap liepen ze heen. Om het aan zijn discipelen te boodschappen. Een paaslied in hun hart. En het begon met treuren. De Heer is waarlijk opgestaan, dat mogen ze gaan zeggen, hoewel ze hem nog niet hadden gezien. En een mengeling gemeente van vrees en grote blijdschap. Apart zeg. Het begon met vrees, de engel zei vrees niet. En nu, nadat ze de boodschap hebben gehoord, dat hij leeft, is het vrees gemengd met grote blijdschap. En als ze hem dan zelf zien, dan is het vers 9... En ze aanbaden hem. Ziet u dat verschil? Die verschil in emoties. Het begon donker, vrees. En dan vrees gemengd met blijdschap. Want ik heb de boodschap gehoord en dat geloof ik. En als ze hem dan zelf mogen zien. Dan komt het tot aanbidding. Ik denk dat dat de uitwerking is van de opstanding. Als het ons mag brengen tot aanbidding. Christus is opgestaan. Het veranderde hun bestaan. Het veranderde hun bestaan. Opstanding. Nou, ik ga het samenvatten. Ik heb vanmorgen mogen prediken. Wat? Opstanding. De overwinning van Jezus. De vertroosting van die zoekers. En toch ook, hoewel ik dat heb laten liggen, de verschrikking voor de wachters. Dat ook. En mijn gebed is, Heere, zou u nou vanmorgen wachters willen maken tot zoekers. En zoekers tot zangers. Wat zingen ze dan? Nu jaagt de dood geen angst meer aan. En wie in het geloof op Jezus ziet, die vrees voor dood en helle niet. Amen.